Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Vandaag twee reportages uit Nederhorst den Berg. Straks de viering van Boeddhistische Moederdag, maar we beginnen met de Vietnamese Boeddhistische Jongerenbeweging. In eigen land is deze verboden, maar ze heeft veel vertakkingen in Europa en de Verenigde Staten. De Nederlandse afdeling bestaat deze maand 10 jaar. Onze columnist Nguyen Quang Nguyen is een van de leiders van de jongerenbeweging. En hij is ook onze gastheer in de pagode in Nederhorst den Berg, waar buiten een feest aan de gang is.
Hier wordt geklopt en gehakt. Wat ben je aan het maken?
Lumpia.
En wat is dit?
Tahoe. Ah.
En dit is de kookwedstrijd, hè?
Ja.
Jullie maken met z'n allen een lumpia?
Ja.
Met hoeveel zijn jullie?
6.
En er staat er eentje in een uniform grijs blouseje met Chan Tin daarop.
Ja.
Dat zal de leidstoel zijn.
Ja.
Kom jij al vaak bij de familie?
Ja, elke maand.
Hoe lang al?
Hoe lang?
Ja.
10 jaar.
Al zolang het bestaat?
Ja.
Word je gestuurd of kom je zelf?
Nee, ik kom uit mezelf.
Ja. Hoe oud ben jij?
18.
Mm-hmm. Wat doen jullie hier?
Hier leren over Boeddha. En ja, ook Vietnamese leren.
Niet saai?
Nee, het is helemaal niet saai. Elke maand hebben we een plan om, om iets te doen.
Wat heb je afgelopen maand gedaan?
Afgelopen maand?
Ja.
Op vakantie.
Naar Vietnam?
Nee, naar Denemarken. Het is ook een... Een kamp.
De Vietnamese Boeddhistische Jongerenbeweging, dat wordt in het Vietnamees de Boeddhistische Familie genoemd, die is ruim 60 jaar geleden in Vietnam ontstaan. Allerlei gedachtenstromingen wilden zich laten kennen en wilden het volk voor zich winnen. Vooral voor de jongeren was het een zware tijd, omdat goed en kwaad bijna niet meer uit elkaar te houden was. Communisten, kapitalisten, westerse.
Ah, we staan hier vlak onder de luidspreker.
Ja.
Zullen we even een eentje...
Dat is goed. Een grote dreiging hing boven het Vietnamese volk. Omdat een hele generatie dreigde in elkaar te storten.
Wacht even, het wordt nog lawaaiiger. Wat is een landbouwmachine of zo?
Ja, het is hier een landbouwgebied. En ik denk dat ze hiernaast ergens mee bezig zijn. Er was in die tijd een arts en die had het idee om de jongeren enige houvast te geven. Hij gebruikte daarvoor het boeddhisme. En hij had toen nog iets nodig om de jongeren te boeien. Nou, dat deed hij door middel van activiteiten die hij afkeek van de scouting. Als we naar de doelstelling kijken, dat is de jongeren helpen om een gouden middenweg te vinden tussen verschillende gedachtenstromingen. Is dat iets wat jongeren in het buitenland nu echt nodig hebben. Omdat we enerzijds thuis te maken hebben met een Oosterse cultuur. En op straat, op het werk, op school te maken hebben met een Westerse cultuur. Kort gezegd is het doel het creëren van goede boeddhisten die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Lukt dat een beetje?
Wij hebben het idee dat het heel erg helpt. In ieder geval help je al een beetje generatiekloven te overbruggen. En als je zorgt dat er in Vietnamese, boeddhistische gezinnen geen problemen ontstaan, dan help je ook een beetje wantoestanden op straat te voorkomen. Alles moet thuis in het gezin beginnen.
Thank you.
Hoe heet je?
Ik heet Jan.
En wat doe jij hier?
Oh, we zijn net klaar met alles eigenlijk. Maar we zijn nu, moeten we alles nog bakken en koken, zeg maar.
Wat ga je maken?
Roerbakken.
Ja.
Het zijn een soort van hele dunne pannenkoekjes van witte rijst deeg gemaakt. Ja. En dat doen we dan van het roerbak hebben we gemaakt. Dat doen we dan doorheen. Dat is een soort van pannenkoekje maken.
Maak je dat thuis ook?
Thuis maak ik niet zoveel, omdat dit soort gerechten kosten heel veel werk. Want ik kijk hier dan het degen. Maar de meeste maak je dit zo'n half uur van tevoren, zo, dus om het even lekker trekken en zo. Nu moeten we dat een beetje allemaal snel maken. En ook de combinatie van water en olie en al dat degen zo. Heel belangrijk, maar het kost heel veel werk om dat af te meten en zo.
Ja. Hoe heet jij?
Ing.
En hoe kom je hier terecht?
Mijn vader die had me erover verteld en mij leek het wel interessant om te komen.
Wat doen jullie?
We doen dan bidden 's ochtends als we aankomen. Dan hebben we nog Vietnamese les. Dan leren we schrijven en lezen. En hebben we ook nog godsdienstles.
Je bent hier geboren?
Ik ben hier geboren.
Hoe is je Vietnamees?
Redelijk.
Waarom heb je het dan nodig?
Vietnamese les, ja, omdat ik niet zo goed kan schrijven en ook niet zo goed kan lezen. En het is wel handig om dat extra erbij te leren. Omdat ik natuurlijk veel familie heb in Vietnam. En als ik dan een keer een brief wil schrijven, is het natuurlijk wel leuk dat ik ze dan wel kan schrijven.
Ken je je familie in Vietnam?
Ik ben er vorig jaar geweest en toen heb ik ze leren kennen. En dat was heel leuk. Je merkt ook hoe hecht zo'n familie is dan.
Mis je dat?
Ja, mis ik wel, ja.
Ga je terug?
Ik wil zeker een keer terug.
Zou je daar willen wonen?
Misschien wel.
De jongerenbeweging die bestaat in veel landen, waaronder Nederland en Zwitserland. En tussen Nederland en Zwitserland is er een speciale band ontstaan.
Ja, hoezo?
Dat is een lang verhaal en het begint bij het scheppingsverhaal van het Vietnamese volk. Een liefdesverhaal tussen een draak en een engel. Die kregen samen 100 kinderen, maar na verloop van tijd miste de draak de zee omdat hij daar gewend was te leven en de engel die was gewend om in de bergen te leven. Vandaar dat ze besloten om allebei hun eigen weg te gaan en ieder 50 kinderen mee te nemen. En uit die 50 kinderen die naar de zee gingen en uit 50 kinderen die meegingen naar de bergen, daaruit kwam het Vietnamese volk voort. In Vietnam heb je zee en bergen en je hebt bergstammen en je hebt stammen die aan zee leven. En dat verhaal, dat scheppingsverhaal, dat zegt van hoewel we nu vreemden voor elkaar zijn, zijn we in het verleden toch broeders geweest. En dat geldt ook voor de jongerenorganisatie in Zwitserland, waar ze alleen maar bergen hebben en geen zee. En de jongerenorganisatie in Nederland, waar we alleen zee hebben en geen bergen. Vreemden voor elkaar en toch broeders sinds ongeveer 10 jaar. Toen we elkaar tegenkwamen op een Europees-wijd boeddhistisch jongerenkamp. En tijdens dat kamp stonden de tenten van de Nederlanders en de Zwitsers per toeval naast elkaar.
Oké, we gaan goed zingen, ja? Oké, 1, 2, 3.
Em là anh vũ loài chim hoàng sinh, chỉ là chiêu nữ với tao làm diệu viên. Anh là anh nam đi xuống khó khăn nhà chi, chung mày ăn ta chung sức trong đó chưa hoàng. Ở trong chùa này có một loài cây mà em
weet jij waar je over gezongen hebt? Nee?
Papa
vogels.
En wat doen die vogels?
Ze houden van hun moeder.
Die vogel is blind.
En hij gaat vliegen om eten voor zijn moeder te vinden.
Boswachter.
Ja. Opeens wordt die vogel gevangen door een boswachter.
Hij haat hoe daar.
Oh, en die vogel zegt dat hij laat me los tegen de boswachter.
Hij zou een nooit jij.
Voor zijn moeder. Omdat hij voor zijn moeder moet zorgen. Dan. En die boswachter vond het zielig en toen liet hij de vogel los.
Hij kan hielpen, want hij komt hier, kan hielpen.
Liefde. Daarom willen wij ook net zo vogel lijken. Omdat hij liefde heeft.
U bent de moeder?
Moeder van Jaman.
En u stuurt uw dochter ook hierheen?
Ja, elke maand. En elke groot feest en zo. Dan,
gaat u zelf ook?
Ja. Anders kan ze niet alleen.
Nee. En waarom?
Ja, voor beleefdheid of zo. En voor God, denk ik. Voor boeddhist God.
Mm-hmm.
Dus alles, denk ik.
Iedereen zit klaar achter de verschillende schalen en hapjes. Ik geloof dat de jury er nu aankomt. Bent u de jury?
Hele groep jury.
Een hele groep dames en kinderen is jury. Een van de dames van de jury knipt met een schaar zijn pannenkoekje in stukjes. De dames nemen allemaal weer een hapje. Met de stokjes.
Makkelijk, hè? Met stokken.
Mooi, hè?
Ja.
Zo mooi.
Ziet het er goed uit?
Ja.
Ik neem eens van de koek.
Ja.
Mooie versieren en mooie kleuren. En
goed gebakken.
Het is wel lekker, maar alleen de saus een beetje zout. Maar het ziet heel erg lekker uit.
Zo, doet het ook een beetje? Ik
geef wel een 9.
Ik vind heel lekker en mooi versieren. Ding.
Hoe heet jij?
Nambin.
En waarom kom jij hier?
Omdat ik van mijn ouders moet.
Jij wil niet zelf?
Nee, niet echt.
Waarom niet?
Omdat ik niet echt zoveel van druk te houden.
Ben je liever alleen?
Nou, niet echt, maar ik hou niet echt zoveel van heel veel mensen.
En ga je wel naar die maandelijkse bijeenkomsten?
Ja.
Zijn die leuk?
Nou, soms zijn ze wel leuk, maar soms niet.
Word je door je ouders ook daarheen gestuurd?
Ja.
Iedereen schijnt zich te amuseren.
Ja.
En jij niet?
Dan kan ik wel ook naar huis.
Ben je net overgestapt?
Ja, van de kleine groep naar de grotere.
Beviel de kleine groep wel?
Ja.
En die grote wat minder?
Nou, ik weet nog niet, want ik, vandaag hebben we alleen gefeest en niks gedaan.
Ga je het wel proberen?
Ja, moet wel.
Weet je waarom je hierheen moet?
Ja, om te leren.
Wat leren?
Ik weet niet echt zo zeker.
Wil je wel leren?
Ja hoor. Maar soms niet.
Hoe oud ben je?
13.
Heb je veel vrienden en vriendinnen?
Nou, dat weet ik niet echt zo zeker.
Je moet wel van families houden, hè? Als je hier een beetje thuis wilt voelen.
Ja, het is één grote familie. En dat is eigenlijk ook iets dat we nastreven.
Maar ja, dat is wel iets waar je van moet houden.
Ja, de meeste Oosterse mensen houden wel van familie.
De witte t-shirts zijn inmiddels vervangen door grijze uniformen. Uniformen, blouses en zwarte broeken. We staan hier nu in de gebedsruimte. En zometeen gaat er de ceremonie beginnen. Al hier in de hoek zijn de meest fantastische puddingen bereid. De puddingen in de vorm van roze vissen die op groene blaadjes liggen. Met wat witte stippels eromheen. En gele vissen. En, nou ja, allemaal van dat gelatine bibberspul. Hoort dat ook bij het feest?
Ja, de moeders hebben zich vandaag niet verveeld, zie ik.
Komen allemaal binnen en gaan in het midden van de ruimte op kussentjes zitten. Ah, de gong.
Een bijdrage van Agnes Sommer. Aan de telefoon is nu Frans Goedgebeur, voorzitter van de Boeddhistische Unie van België. Goedgebeur is ook initiatiefnemer van een nieuw Europees samenwerkingsverband, de National Buddhist Unions of Europe. Frans, goedenavond.
Goedenavond.
Wij lazen in het kwartaalblad Boeddhisme over de oprichting van de NBUE, de National Buddhist Unions of Europe. Wanneer was dat?
Dat is in de maand januari gebeurd. En het is een, laten we zeggen, informele stichting geweest. Het gevolg van een bijeenkomst van een aantal nationale voorzitters uit verschillende Europese landen. Maar nogmaals, wij wensen daar niet te zwaar aan te titelen, aan statuten, voorzitterspostjes en dat soort zaken. Maar we zijn toen gestart.
Ja. Nu was er al een EBU, ja, een Europese Boeddhistische Unie. Waarom dan nog iets nieuws?
Wel, die bestaat er nog altijd en we hebben ook contact opgenomen met de EBU om te zeggen, kijk, onze bedoeling is van ervoor te zorgen dat direct zoveel mogelijk informatie bij zoveel mogelijk mensen komt. En we doen dat dus langs de nationale voorzitters van die federaties in de verschillende landen. En we willen ook nakijken op welke manier we kunnen samenwerken met de EBU. Alleen is het zo dat we een beetje vrezen dat de manier waarop ze werken nogal bezwarend is en het als gevolg heeft dat ze wat moeilijker kordate beslissingen kunnen nemen en wij wensen eigenlijk niet te veel tijd te verliezen.
Is er verschil in opzet tussen die EBU en de NBUI?
In opzet wellicht wel, omdat de leden van de EBU zijn zowel individuen als centra, als clusters van centra, als internationale organisaties. En ik weet dus niet wat men met al deze mensen wil doen. Mm-hmm. Terwijl voor de NBUE, dat is duidelijk, de bedoeling is van een beetje als dharma-vrienden, als een soort van sangha, mensen bij elkaar te krijgen die een duidelijke verantwoordelijkheid en engagement hebben genomen in hun land. En die er willen voor zorgen dat de initiatieven die elders genomen worden ook bekend geraken bij de beoefenaars in hun land.
Ja, dus het nieuwe initiatief is in feite een federatie van federaties.
Zo zou je dat kunnen zeggen, maar daar word ik ontzettend vermoeid van als ik dat hoor. Dan denk ik, oh, er wordt veel gepalaberd en vergaderd en zo, maar dat is niet onze stijl.
Maar het is wel een soort correctie op die al bestaande organisatie, niet alleen maar een aanvulling.
Nee, ik zou ten alle prijzen willen vermijden dat er een soort van animositeit tussen de beide structuren komt. Wij hebben al zoveel uren doorgebracht om duidelijk te maken aan heel veel mensen dat er geen enkele negatieve motivatie bestaat bij ons om dat op te zetten. Het is alleen zo dat we denken, kijk, de tijd is gekomen om ervoor te zorgen dat als er in Noorwegen iets interessants gebeurt, dat alle boeddhisten in Nederland of in België of in Spanje dat ook mogen weten. En het hele opzet is eigenlijk gestart langs internet. We gaan ook veel doorgeven op deze manier, maar we wensen toch ook de visu iedereen eens een keer te zien en dus op een heel menselijke manier die informatie en die materialen uit te wisselen. En dat is het enige. En als we op die manier nog andere bestaande nationale of internationale organisaties en structuren een beetje kunnen steunen, dan zullen we dat doen.
Jullie hebben specifiek toenadering gezocht tot de Europese Unie, ja? Zie je daar een rol voor een boeddhistische organisatie?
Op dit ogenblik durf ik mij daar nog niet over uitspreken, omdat we toch een jaartje of twee de tijd zullen nemen om elkaar te leren kennen, dus de verschillende nationale voorzitters, om te kijken wat is nu de situatie in Europa op het vlak van palliatieve zorgen, van schoolboeken, van opleiding, van leerkrachten, boeddhisme en zo. En als we daar een goed overzicht over hebben, dan kunnen we ook met een mooi dossier naar Europa trekken en kunnen we zeggen, kijk, zo zit dat allemaal in elkaar en we zouden graag op een of andere manier steun hebben voor projecten die meteen, laten we zeggen, het hele landschap in West-Europa coveren.
Want een van de doelstellingen is dus toch wel het zichzelf presenteren van boeddhisten in Europa.
In Europa, maar niet zozeer om de geldstromen in deze richting te brengen, maar vooral om ervoor te zorgen dat boeddhisten die, laat ons zeggen, niet alleen bezig zijn met storende emoties weg te werken en met helder inzicht te ontwikkelen, maar dat zij ook mensen zijn die betrokken zijn bij wat er allemaal gaande is in de maatschappij en die op een of andere manier een deelname, een bescheiden of een belangrijke deelname wensen te plegen aan een, laat ons zeggen, zorg in de hospitalen, zorg bij de gevangenen en zo, in het onderwijs en bijdrage leveren. Dat al die mensen zoveel mogelijk nut kunnen halen uit initiatieven die elders in Europa genomen worden.
Ja. Frans, welke landen zijn in die NBUE vertegenwoordigd?
Wel, op dit ogenblik verwachten we dus voor de vergadering van het einde van deze maand vertegenwoordigers zowel van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. En we hebben wel nieuws gekregen vanuit Noorwegen. De mensen zouden nog proberen van iemand te sturen. Zo niet, staan ze volledig achter het initiatief en zullen ze er de volgende keer ook bij zijn. En we hopen Spanje en Italië ook binnenkort te kunnen zien verschijnen.
Veel succes met jullie werk.
Dank u wel hoor.
En bedankt voor de toelichting.
Dag.
Frans Goedgebeur was dat. We keren terug naar Nederhorst den Berg, waar daags na de viering van het 10-jarig bestaan van de jongerenbeweging een bijeenkomst was georganiseerd ter gelegenheid van Moederdag. Bij Vietnamese boeddhisten blijkt Moederdag heftige emoties op te roepen.
Het lijkt heel wel markt. Er schijnen hier zo ergens tussen de 500 en 1000 mensen zich verzameld te hebben buiten de pagode. En op het grasveld staan allemaal kraampjes. Je kan hier muziek kopen en hapjes en drankjes. En wat is dit allemaal?
Dit is een soort zoete dessert van Vietnamezen. Dit is zeg maar bonen, gepelde bonen.
Ook zoet?
Ja, is ook zoet. En dit is...
het lijkt wel drill.
Ja, een soort van appel met tapioca meel eromheen. Gelatine is het. En dat is dit ook. En een mix daarvan met kokos en ijsblokjes, dan heb je een dessert.
Wat komt u hier doen?
Ik ben samen met mijn moeder en mijn zus. En het is ook om te bidden en voor de overledenen. En ook voor het welzijn van mijn ouders en mijn kinderen, broers en zus.
Het is moederdag, hè?
Het is,
Wat betekent dat nou?
Nou, dat is eerbied voor de moeder, voor het grootbrengen. Maar ook voor alle moeders, voor hun. Ze zijn ook, zeg maar, voor voorouder geloof, heel veel.
Is dit nou een feestelijke dag of is het een plechtige dag?
Het is allebei. Het is ook plechtig in de zin van dat je stil moet staan bij en dankbaar zijn voor wat je hebt en voor je overledenen. Maar ook feestelijk om dat met elkaar te delen. En ik denk ook het te doen herleven.
Krijgt moeder ook cadeautjes, zoals in het Westen?
Nee, dat is van oudsher niet het gebruik.
En vieren jullie ook gewoon de Westerse Moederdag? De tweede zondag in mei. Dus moeder heeft twee dagen.
Ja, en dan krijgt ze wel cadeautjes. Net zoals Vaderdag. Ja.
De geschiedenis van Boeddhistische Moederdag wordt verteld door de heer Tan.
Een van de leerlingen van Boeddha, zijn moeder, toen zijn de moeder nog leefde, die maken veel slechte dingen.
Slechte dingen?
Ja, heel veel slechte dingen. Heel veel zondig. Heel veel slechte dingen tegen de mensen en zelf tegen de monniken. Bijvoorbeeld gaf ze vlees of zo, echt vlees aan de monniken. Ja. En tegen de mensen doen ze veel slechte dingen. Bijvoorbeeld, ze lenen geld tegen de vizier, hoge rente. En toen zij overleed, toen vroeg de Mokin Ling, haar zoon. Mokin Ling is een leerling van Boeddha. Ja. Toen vroeg Mokin Ling Boeddha of hij kan zien hoe zijn moeder nu meemaakt in de hel. En toen mocht Mokin Ling van Boeddha naar de zogenaamde hel toen gaan. En in die zogenaamde hel er zijn meerdere lagen. En Mokin Ling die doorliep iedere laag. De eerste lagen zijn voor de lichte zonde. En verder. Toen ging hij naar dieper laag. En toen zag hij zijn moeder die werd gestraft. Toen ging Mokin Ling terug en vroeg met Mokin Ling Boeddha wat hij kan doen om de zonde van zijn moeder te kunnen verlichten. En toen gaf Boeddha Mokin Ling advies. Dat is in deze maand, dus alle monniken, na een periode van 3 maanden, zijn de monniken bij elkaar om te bidden, om te leren enzovoort. En nadat de periode afgelopen is, zijn de monniken helemaal licht van zonde. Ja. En als je wil, dan kunnen ze wel de monniken vragen bij elkaar te komen. En wij kunnen voedsel aanbieden. En de monniken maken een ceremonie met de voedsel ook bij. En dat is ook een gelegenheid voor alle kinderen. In deze tijd kunnen ze dat doen om de zonde van hun overledende ouders te kunnen verlichten.
Dat is ongeveer omgekeerd aan onze moederdag. Want wij denken aan onze goede moeder. En jullie denken aan de slechte moeder.
Iedereen kan slechte dingen doen, maar kan ook goede dingen doen. En van die goede dingen komen goede resultaten, goede gevolgen. Maar van de slechte kan naar erge dingen. Ja.
Eigenlijk is het verhaal over een goede zoon.
Boeddha die leert ons in het leven niet alleen te denken aan onszelf, maar vooral om aan onze ouders, voor ouders. En niet alleen als ze nog leven, maar ook als ze overleden zijn.
Bao con thân gái đục trắng, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liệu lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ.
Zo'n gebedsruimte. De ceremonie gaat nu beginnen. De ceremonie van moederdag. We moeten nu opstaan. De handen worden gevouwen voor de borst. Er komt de monnik aan. Het zijn inmiddels een oudere man en wat secondanten binnengekomen met bloemen en wierook. En daarachter een hele rij monniken. Worden wierookstokjes doorgegeven aan de monniken.
Monnik van Nederhorst en Berg leest een brief voor van de leider van de boeddhistische kerk in Vietnam.
O vrouw waar mensen lijden, is er een hel? O vrouw waar slechte gedachten in het spel zijn, er is een hel. Als men dat beseft, kan men niets anders willen dan te handelen in het belang van alle levende wezen en de hel te doen verdwijnen. Doordat na te verwezenlijken, Geven wij Moederdag de invulling zoals die bedoeld is. Alle levende wezens zijn immers niemand meer of minder dan ons ouders uit ons vorige leven. Namo Dahil Mokken Leng Bo Tak Mahatak, Moederdag 2547.
Nói đến tình mẹ thì quả thật trên trái đất này không có thứ tình nào đậm đà, lai láng, thiêng liêng và bất diệt như tình mẹ. Mẹ, một bầu trời thương yêu dịu ngọt.
Nix is more than the mother liefde. Toen ik nog jong was, overleed mijn moeder. Voor het eerst besefte ik hoe het leven is van een wees. Iedereen huilde om mij heen. Ik zweeg in stilte, liet mijn vertranen de vrije loop en dat verminderde mijn lijden. Dat is dus een gedicht dat ze aanhaalt. In de verte ging de zon onder, de gong van de pagode luidt zachtjes. Om stil te staan bij wat geweest was en wat er nu is, speelden wij nu ieder een roos op en laat de liefde overal komen. We beseffen dat wij nog een moeder is en proberen haar gelukkig te maken. En wie minder gelukkig is omdat hij zijn moeder vrij is, richt je op de Dharma, de Sangha en de Boeddha. Speelt op je blouse een witte roos. De witte kleur van de rouw.
Daar staan al meisjes klaar met mandjes met rozen. En die krijgt iedereen nu opgespeld?
Ja, ze gaan nu de mensen langs en ze vragen of de moeder nog leeft. Zo ja, dan krijgen die personen een roze roos. Om, zodat ze er bij stilstaan hoe gelukkig ze nu zijn met de moeder. En de mensen die geen moeder meer hebben, die krijgen een witte roos. Als terugdenken aan hun moeder.
Ze gaan eerst de monniken af.
Cho những ai đang còn, đang còn lại để lòng vui sướng. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mọc, như sẽ thơ. Như đời mình không lợn không thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Een heel ontroerend moment. Ik zie mensen die snikken.
Ja, dat gebeurt bijna elke keer. Mensen die denken toch terug aan hun moeder.
Mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
Ziet er niet echt vrolijk uit, terwijl toch erg veel rode rozen zijn.
Ja, maar
moeten we niet dankbaar zijn en vreugde beleven?
Dat gaat dan ook samen met emoties. En van geluk kunnen mensen ook huilen.
Jij staat hier ook te snikken. En je hebt toch een moeder?
Ik heb zo echt veel emotioneel. Dus in zo'n situatie, hè, dan merk je ook dat veel mensen denken aan hun moeders. Hun moeder die niet meer zijn en hun moeder die hier nog zijn. Dus ja, ik ben nu gewoon heel erg emotioneel, dus ik kan heel moeilijk zeggen.
Maar is toch ook een reden voor vreugde als je je moeder nog hebt?
En voor de mensen die nog moeders hebben, dan is het de vreugde. Maar voor mensen die gewoon moeder overleden zijn, dan zijn ze nu best heel erg verdrietig.
Jij leidt met ze mee?
Ja, ik luim ze mee. Ja, klopt.
Ja. Applaus voor de zanger. Staat hier naast me. Is deze moederdag, is dat nou typisch Vietnamees of typisch boeddhistisch?
Het is typisch boeddhistisch en het komt ook heel veel overeen met de Vietnamese cultuur. Nou is de Vietnamese cultuur, opgebouwd uit het Confucianisme, het Taoïsme en het Boeddhisme. En de grens wat nou Vietnamese en wat boeddhisme is, dat is heel moeilijk te trekken, want boeddhisme is onderdeel van de Vietnamese cultuur.
Ja. Maar de boeddhisten in Frankrijk, die hebben ook zo'n moederdag.
Dat klopt, ja. Dat wordt wereldwijd gevierd.
Ja. Op dezelfde manier ook? Met die rozen en...
Nu is het zo, daar heeft de monnik net tijdens een praatje ook de nadruk op gelegd. Het boeddhisme is niet iets dat... iets van één kant benaderd, maar je moet het zo inpassen dat het past in de cultuur waarin je je bevindt. We vieren deze dag vandaag ook op zondag, terwijl dat volgens de kalender helemaal geen moederdag is. Alleen, we leven in een land waarin je alleen op zaterdag en zondag vrij hebt. Dus je moet je daaraan aanpassen. En zo integreert het boeddhisme zich overal en past het, neemt het die vorm aan die past in de samenleving.
Is afgelopen en iedereen is naar buiten gestroomd om hier lunch te eten. Er wordt hier gaarkeukengewijs opgeschept. Enorme gamellen met, eens even kijken, het is rijst en een mengsel van boontjes en ribbels gesneden worteltjes en tahoe. Want op het terrein mag geen vlees geserveerd worden. Bent u hier ook vanwege de moederdag?
Ik ben met haar meegekomen.
Is dat uw vriendin, vrouw?
Vriendin.
Mm-hmm. Eerste keer?
Dat is mijn eerste keer, ja.
En?
Bevalt me wel. Mag vaker gebeuren zoiets.
Moest u ook huilen bij het opspelden van die rozen?
Nee, want ik ben mijn moeder nog niet kwijt. Daar ben ik wel blij om, hoor. Maar...
Ja, maar ik zag ook een heleboel mensen met rode rozen huilen.
Kan misschien zijn dat andere mensen huilen, dat je vanzelf ook gaat huilen. Ik moest ook bijna huilen, maar het is niet gebeurd of zo. Maar het is gewoon, ja, de sfeer daarbinnen was misschien dat daardoor kwam.
Dus. Vào những ngày bao hiếu lễ vu lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm? Mẹ khẽ nói, mẹ không còn có mẹ. Như dòng sông những chiều đông lạnh giá, kia vô vần nên mẹ sống ra đi. Thân khô quặn cuộc đời lặng lẽ, tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu hiền thương mến, để con được luôn gọi tiếng mẹ. Bên cạnh mẹ trong vòng tay chịu mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mâu tử ngàn năm con mang nặng. Ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bến, tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên. Con hơn người có mẹ hiền bên con, là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng.
Een reportage van Agnes Sommer. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website. www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week in Reflecties een reportage over het bezoek dat enkele Thaise monniken onlangs brachten aan ons land en een gesprek met Carolijn Visser over haar boek Tibetaanse perziken. Graag tot dan.